En dus gaan we weer terug naar Richteren, hoofdstuk 11. Wij waren aangekomen bij hoofdstuk 11, vers 31, bij de belofte van, of de gelofte van Jefta. Zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heren zijn. Of ik zal het offeren ten brandoffer. En wat mij betreft mag ik ook gewoon en laten staan, want het verschil is niet zo groot. Maar hoe dan ook, dat wat des Heren is, of dat wat aan de Heren gegeven wordt, wordt inderdaad volledig aan hem gewijd. En dat is precies de betekenis van het brandoffer. Zodat er wat betekenis betreft, of laten we zeggen wat de typologie betreft, er totaal geen verschil is. Alleen wij denken altijd maar aan die arme dochter van Jefta, die er ook niks aan kon doen. En we denken dat Jefta zich gegist had, maar dat was absoluut niet het geval. En daarom zitten we een beetje met dat feit. Maar historisch maakt het dus wel verschil uit of ze haar leven geëindigd is op een altaar, zal ik maar zeggen. Of dat zij in de tabernakel of bij de priestersdienst gedaan heeft. En dat laatste is ongetwijfeld het geval, zoals uit de context blijkt. En daarom vertaal ik gewoon met het zal des Heren zijn, of ik zal het offeren ten brandoffer. Nou, dat kunnen we voorlopig even vergeten, want dan gaat het verder, vers 32. Want Jefta deed deze belofte, en dan gaat het verder, en dan staat er: alzo trok Jefta door naar de kinderen Ammons, de Ammonieten dus, om tegen hen te strijden, en de Heere gaf hen in zijn hand. Dus aardig, er wordt wel aandacht besteed aan de uitgebreide discussie van tevoren, van hoe het nou eigenlijk zat met die claim van die Ammonieten op dat land. Daar wordt veel aan besteed, maar aan deze veldslag helemaal niet. Er staat gewoon: en de Heere gaf hen in zijn hand. En voor als we dat niet vertrouwen, dan staat erachter: en hij sloeg hen van Aroer af. Dat is die plaatsnaam die steeds genoemd wordt. Dat is namelijk die vesting daar, zal ik maar zeggen, bij de Arnon, aan de grens van hun gebied. Dus vanaf het zuidelijkste deel af, van Aroer af, tot daar hij komt te Minnit, 20 steden, en tot een Abel Keramim met een zeer grote slag. Alzo werden de kinderen Ammons ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls. Nou, dat is alles. Hoe die strijd verder verliep staat er niet bij. Wel, in het boek Richter lezen we veel over de veldslagen die er geleverd zijn tussen Israël en haar vijanden. En soms gebeuren daar wel heel bijzondere dingen bij, zal ik maar zeggen. Hè? Soms krijgen we een legertje van 300 man, dat is ook leuk. Hè? En soms dreigt het donker te worden en dan blijft de zon gewoon stilstaan, dat is ook zo leuk. Heb je dat gelezen? Staat er ook allemaal, hè? De zon stond stil in het midden, staat er. Dat heb ik altijd al gezegd, hè? Want de zon stond stil in het midden, namelijk in de hemel. Dat staat er, hè? In het midden des hemels, ook zo leuk. Dat klopt precies allemaal. Ja, dat heb je dan in de Bijbel zo. De zon staat stil in het midden, namelijk in de hemel. En dan vechten ze gewoon zo lang door. En pas als de strijd gestreden is, dan gaat de zon ook onder. He, dat is toch aardig, hè? Vroeger leerden wij sprookjes en wij dachten van, wat interessant als dat nou ook eens zo zou kunnen. Stel je toch voor dat het zo kon, hè? En nou blijkt dat het zo inderdaad ook inderdaad kan. Het is niet altijd nodig, maar zulke dingen gebeuren wel, want dat doet God inderdaad. En in het boek Richter vinden we de meest vreemdsoortige manieren van oorlogvoering. Maar hier wordt verder gewoon niks bij gemeld. Het is een duidelijke zaak. Jefta wist precies waarvoor hij stond en discussieert even. Nou, zus en zo zit het. En dan zien we wel. En het resultaat is: de Heere gaf hen in zijn hand. Alzo werden de kinderen Ammons ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls. Dat is een duidelijke zaak. Waarna we weer terechtkomen bij Jefta. Toen nu, eigenlijk gewoon en toen. En toen Jefta de Mispa bij zijn huis kwam. Dat is aardig, want hij heeft zich dus inderdaad daar in Mispa gevestigd. Daar waar de Israëlieten vergaderd waren in de strijd tegen de Ammonieten, volgens hoofdstuk 10 vers 17, daar had hij ook zijn huis gevestigd, op die hoogte kennelijk, met dat wijde uitzicht. En zo ongetwijfeld een beeld van de hemelse positie en zo, hè, natuurlijk. Maar hij kwam bij zijn huis en er staat hem: zo ging zijn dochter uit hem tegemoet met trommelen en rijen. Met trommelen en dansen dus. En dat betekent dus gewoon dat zij dansend hem tegemoet kwam. Blij. Dans is altijd de uitdrukking van blijdschap. Nou, bij ons westerlingen niet. Hè? Ja, wij trekken even de mond toe, omhoog zeggen. Dan zijn we blij. Als mijn zoon wild enthousiast is, hè, als je vraagt hoe gaat het en hij is wild enthousiast, dan zegt hij, oh, oh. En dan is hij wild enthousiast. Dat is het uiterste waartoe hij te brengen is. En voor de rest blijft hij gewoon zagrijnig kijken. Want het is een echte Hollander. Zo is het eigenlijk. Ja, er wordt tegenwoordig veel gepraat over Zuid-Afrika. Maar wat ik me daarvan herinner van Zuid-Afrika is dat daar de zwarten liepen zingend, fluitend en dansend langs de weg. Hoe laat het was, maakte niet uit waar ze nu mee bezig waren. Het ging allemaal, al de straat werd geveegd en er ging allemaal mee door. Er zat muziek in. Hè? En ik zat daar een keer ergens, toen nam ik toch de gelegenheid te baat om even wat toonladders nog door te nemen. En dan zie je de blanken verstoord kijken. Want het was helemaal niet klassiek genoeg. Maar de zwarten liepen in de tuin te springen. Zo was het wel, ja. Ja. Want dansen, dat is nou eenmaal een natuurlijke uitdrukking van blijdschap. Van feest. Rijen zijn altijd dansen. Hè? Wij noemen dat rijdansen, maar het is gewoon dansen. En trommelen wil zeggen dat er inderdaad ritme en zo bij was. Kortom, trommelen en dansen wil zeggen dat zij al dansend haar vader tegemoet kwam uit het huis. En dan staat er, zij was alleen. Er was namelijk niemand anders. En ze was bovendien enig. En dat enig, dat heb ik al gezegd, dat is het Hebreeuwse yachid, wat betekenis in zich bergt ook van de geliefde. De bijzondere. Eerst staat er, ze was alleen. Dat betekent echt dat er niemand anders is. Maar yachid wil ook zeggen dat ze bovendien nergens verder mee te vergelijken viel. Hij had haar lief. Dat is een duidelijke zaak. Dat woord yachid, enig geboren, wordt bijvoorbeeld gebruikt ook voor Isaac. Isaac was Abrahams enige zoon. Maar dat was natuurlijk niet zo. Isaac was niet Abrahams enige zoon. Want er was er een die eerder was, namelijk Ismaël. Zie, maar als het toch staat dat hij was yachid, vertaald met enig geboren, dan heeft dat niks met enig te maken, ook niet met geboren, maar wil zeggen dat hij alleen is in zijn soort, enig, onvergelijkbaar en daarom geliefd. Het was het bijzondere, het was die ene zoon namelijk die de erfenis zou ontvangen of die de belofte zou erven, dat was de gedachte. En die gedachte heeft het hier ook, enig kind namelijk in de zin van de geliefde, maar er staat ook bij, ze was alleen, er was dus niemand anders. Zij alleen kwam hem tegemoet. Trommelen, waarschijnlijk had ze zo'n ding in de hand, hè? Een tamboerijn denk ik altijd maar, zal ze wel bij zich gehad hebben of zo. Ja, het zal wel niet zo'n grote Turkse trom op haar rug geweest zijn. Dat kan natuurlijk wel, maar. Maar ik denk dat het een tamboerijn was die afkomstig was ongetwijfeld van het leger des Heils, hè? Ja, die gebruiken tamboerijnen nog, hè? Heel officieel. Ja, nou goed. Daar staat vervolgens, zij was alleen en enig en hij had uit zich geen zoon of dochter. Daar was dus inderdaad helemaal niemand anders. Althans, tot op dit moment en over iets anders gaat het nog helemaal niet. Hè? Zij was de enige en er was verder van niemand sprake. Zij kwam hem tegemoet, vol van blijdschap, uiteraard. En dan staat er in vers 35, en het geschiedde als hij haar zag, zo verscheurde hij zijn klederen en zeide, ach, mijn dochter, gij hebt mij ganselijk nedergebogen en gij zijt onder degenen die mij beroeren, want ik heb mijn mond open gedaan tot de Heere en ik zal niet kunnen teruggaan. En daar leiden wij dan uit af dat hij spijt heeft van zijn belofte. Misschien is dat naar de mens gesproken ook wel zo, maar het is hier niet aan de orde, hè. Hij zegt daar gewoon, zo zit het nou eenmaal en dus gaat het wel zo gebeuren. Dat is het. Je kan niet terug, er valt het niet over te discussiëren, dit is besloten. En hij had het recht, inderdaad, ook volgens de wet, om dit te doen. En dan staat dus, het geschiedde als hij haar zag, zo verscheurde hij zijn klederen. En nou wordt het wat ingewikkeld, want wij zeggen, het verscheuren van klederen is een teken van rouw. En dat is niet helemaal juist, we moeten het nu wat nauwkeuriger doen. Het verscheuren van klederen is namelijk een beeld van de dood. Niet van rouw, maar van de dood zelf. Een kleed is immers de omhulling van de mens. Dus dat waardoor hij omhuld wordt. En daarom is het kleed vergelijkbaar met het lichaam van de mens zelf. En het verscheuren van het kleed is hetzelfde als het sterven van het lichaam. Ik kan het ook anders zeggen. De kleding is de uiterlijke verschijning van de mens in de wereld. En als zij zijn klederen scheurt, dan betekent dat zijn verschijning in de wereld verdwijnt. Hetzelfde als sterven. Dus precies hetzelfde als wat ik net zei. Maar ik probeer het gewoon op een andere manier nogmaals. En het probleem is, of de moeilijkheid is alleen maar dit. Dat we hier te maken hebben, typologisch althans, met de dood van Jefta. Hoewel hij hier niet stierf, natuurlijk niet. En bovendien is er een moeilijkheid, namelijk, deze Jefta zelf is een beeld van de levende Christus. Hoe kan hij dan sterven? En dat is dan eigenlijk de vraag. Dat is een probleemstelling die ik laatst tegenkwam, ook door een broeder die nogal kritiek had op mijn brochure over brood en beken. En die zei, ja, maar bloed spreekt toch altijd over kruisiging. En, want er staat dat de Heer zich heeft overgegeven. En als hij zich heeft overgegeven, of als voor ons gegeven heeft, want hij heeft immers die beker aan ons gegeven. De beker is het bloed van het Nieuwe Testament voor u. Dus voor u gegeven. En dat betekent dan toch de dood, werd er toen gezegd. En daarvoor werden dan enige schriftplaatsen aangehaald, waaruit dat dan ook zou blijken, dat het namelijk over de dood ging. En het aardige is dat ik diezelfde verzameling schriftplaatsen hier voor me heb liggen, met nog een paar andere erbij, om te laten zien dat juist die schriftplaatsen uitdrukkelijk niet spreken over het lijden en sterven van de Heer Jezus op Golgotha, maar ze spreken wel over het feit dat de Heer zich voor ons heeft overgegeven. En hij heeft zich overgegeven, nu, niet door te lijden en sterven aan het kruis, want dat was niet voor ons. En dat wordt moeilijk, hè? Ja. Want hij leed en stierf aan het kruis niet voor de gemeente, niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Hij stierf voor de zonden der wereld. Hij stierf voor onrechtvaardigen, voor goddelozen, voor zondaren, voor krachtelozen. Dat is wat er allemaal staat in Romeinen 5 bijvoorbeeld. Dat was niet voor de gemeente. Dat kon ook niet, want er was niet eens een gemeente. Dus het kon ook niet voor de gemeente zijn. Er was wel een wereld en daar was het voor. Er waren zondaren, daar was het voor, maar het was niet voor de gemeente. Want als wij zeggen het was voor de gemeente, dan zeg ik, was het dan niet voor Israël dan of zo? Is het alleen maar voor ons? En dan blijkt inderdaad, het was niet voor ons, zo staat het er ook niet. Hij leed en stierf voor de zonden der wereld. En toch staat er dat hij zich voor ons heeft overgegeven, namelijk voor de gemeente. En dat kan opgevat worden als dood in de echte betekenis van het woord, want de betekenis van dood is scheiding. En de zaak is dat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat de Heer Jezus Christus zich overgegeven heeft voor de gemeente. En zich daarom, laat ik zeggen, teruggetrokken heeft uit deze wereld. Als het ware heeft zijn uiterlijke omhulling van deze wereld weggenomen. Zijn klederen verscheurd, zou je kunnen zeggen. En hij heeft zich voor de wereld verborgen. En in plaats dat hij zich nu bezighoudt met de onderwerping van de wereld aan hem, aan zich, houdt hij zich bezig in plaats daarvan met de reiniging en de volmaking van de gemeente. Met andere woorden, ik zeg dat expres vooraf even, de Heer heeft zijn werk voor in en ten behoeve van deze wereld onderbroken, zou je kunnen zeggen, en in plaats daarvan houdt hij zich bezig met de vorming en ontwikkeling, de volmaking, zoals het in de Bijbel heet, van de gemeente. Kortom, hij heeft zich overgegeven aan en dus ten behoeve van de gemeente. En dat is de reden waarom de wereld constateert, God is dood. En in die zin heeft men gelijk. Wel, men bedoelt het niet zo. Maar de feiten die men heeft geconstateerd zijn volkomen juist. De Heer heeft zijn werk met deze wereld en in deze wereld gestopt. En bemoeit daar zich in principe niet mee. Maar houdt zich bezig met een ander werk in de plaats daarvan. En de zaak is dat de Heer tot vandaag aan de dag, bijna 2000 jaar na zijn opstanding en hemelvaart, nog steeds door deze wereld verworpen is en in de wereld verder ook niks doet, nog steeds buiten de lege plaats is en zich heeft overgegeven voor de gemeente, die dan inderdaad ook buiten de lege plaats is. Want de verheerlijking van Christus in de wereld, die komt pas in de toekomst. Wat had nu kunnen zijn? Het had ook in het verleden kunnen zijn. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Het wordt vele malen herhaald, maar er wordt ook herhaald dat wij dat nu niet zien. En dat de Heer van zijn koningschap en zijn rechten in deze wereld heeft afgezien. en in plaats daarvan zich bezighoudt met de heiliging van een volk uit deze wereld, niet in, maar uit deze wereld, voor zijn naam en met een heel speciale bestemming, namelijk een bestemming in de tempel. Een dienst in een geestelijke tempel, wel te verstaan. En de zaak is nu dat deze dochter van Jefta de uitbeelding is van de gemeente en dat Jefta de uitbeelding is van de Heer die zich voor de gemeente heeft overgegeven. En daarom Jefta scheurt zijn klederen. Dat is een beeld van dat hij zich overgeeft of zich terugtrekt uit de wereld, zal ik maar zeggen, en zich bezighoudt met de gemeente. Dat is wat hier, waar het hier om gaat. Ik moet daar in dat verband even een paar schriftplaatsen aanhalen, want het zal niet voor iedereen gesneden koek zijn dit. Maar ik neem er even Galaten 1. Ik neem alleen de bekendste schriftplaatsen daaromtrent. Er zijn er veel meer dan ik nu noem, hoor. Galaten 1, vers 4. Waar staat dat Christus zichzelf gegeven heeft voor onze zonden? Wel, let wel, er wordt niet gesproken over het kruis. En ook niet over zijn dood. Integendeel, er staat, hij heeft zich gegeven voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En hij trekt ons niet uit deze wereld door te sterven, maar hij trekt ons uit deze wereld naar zichzelf toe en hij is in de hemel. Hij trekt ons namelijk uit deze tegenwoordige boze eeuw, staat er letterlijk, aion. En dat betekent inderdaad dat hij ons geplaatst heeft in de toekomende aion. Dat is niet het dodenrijk of zoiets, dus gaat het ook niet over zijn lijden en sterven, maar het is wat ons betreft de hemel. Of het hemelse, zoals het dan in de Efezebrief genoemd wordt. Dat is die toekomende aion. Daarin zijn wij geplaatst en wel door de opstanding en hemelvaart van Christus. En dat blijkt ook uit de rest van de brief aan de Galaten, waar geleerd wordt dat wij onderworpen zijn aan Christus zelf, oftewel aan de geest van Christus, oftewel aan de geest. Maar in ieder geval, er wordt gezegd dat wij uit de geest wandelen. Niet onder de wet, zoals in de oude schepping, maar onder de genade en onder de leiding van de geest, zoals het is door de opstanding van Christus, in een nieuwe schepping. Dat is de gedachtegang. En dat heb ik u wat kort gezegd, maar ik moet het nog helemaal wat kort zeggen. Ik ga gewoon verder, want de andere schriftplaatsen werken minstens zo verhelderend. Galaten 2 nog even. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Dat is het verscheuren van de klederen. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En ik hoop dat u de gedachtegang volgt. Eerst wordt gesproken over het kruis, daarna over zijn opstanding en daarna over het feit dat hij zich voor mij heeft overgegeven. Dat is de volgorde. Eerst gekruist, daarna opgestaan en daarna voor ons overgegeven. Ziet u? Het is de opgewekte Christus die zich voor ons heeft overgegeven. Hij heeft ons namelijk lief, zo staat het er ook, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hij heeft ons lief en daarom heeft hij zich voor onszelf overgegeven en daarom reinigt hij ons. En dat vinden we dan bijvoorbeeld in 1 Timotheus 2. Waar staat in vers 5? Er is één God, er is één middelaar Gods en der mensen, namelijk de mens Jezus Christus. Dat is interessant, want deze middelaar is uiteraard die middelaar die ook genoemd wordt in de Galatenbrief en in de Hebreeënbrief. Die middelaar is namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de middelaar is dus degene die uit de dood opstond. Want de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ons met God verbindt, is immers degene die uit de dood opstond. De vorst des levens. Nou, en van die middelaar wordt gezegd, vers 6, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen, tot een losprijs dus, loskoopsom, tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben prediker en apostel, enzovoorts. Leraar der heidenen in geloof en waarheid. Dus wat de apostel Paulus onderwijst, is dat deze middelaar, de opgewekte Christus dus, zich heeft overgegeven ten behoeve van ons allen, namelijk allen die geloven uiteraard, de tegenwoordige gemeente dus. En dat is wat Paulus predikt. Dus zijn prediking, de Christus, gezet aan de rechterhand Gods als de middelaar van het nieuwe verbond, die zich voor ons heeft overgegeven en die ons heiligt. Dan gaan we maar weer verder. We zitten hier nou toch, dan gaan we naar Titus 2. Titus 2 vanaf vers 13. Daar staat dat wij verwachten, of dat wij zijn verwachtende, de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker Christus Jezus. Ik corrigeer al lezende een beetje, hè. Maar deze zaligmaker Christus Jezus, die verwachten wij, wel wij verwachten de opgewekte, uiteraard. Al 2000 jaar, bijna. He? Wij verwachten de opgewekte Christus Jezus. En van die Christus Jezus, want dat is de volgorde van de namen daar, de naam Christus staat dus voorop. En dus ligt de nadruk op zijn opstanding. Want Christus is de opgewekte. Wel, deze Christus Jezus, die heeft zichzelf voor ons gegeven, staat in vers 14, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Nou, daar ben ik even mee bezig. Dus nu, om dat even te spreken. Want dat is het evangelie, dat wij iemand hebben die zich voor ons heeft overgegeven, die zich heeft toegewijd aan een taak tot reiniging van ons, namelijk de gemeente, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Laat u niet wijsmaken dat u zelf moet zien verlost te geraken, of dat u zelf ongerechtigheden moet bestrijden met witmakers en dat soort toestanden meer, hè. Dat hoeft allemaal niet. Helemaal niet. Integendeel, wij dienen ons in de hand te stellen van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus, want hij heeft een heel speciale taak. En als we dat geloven, dat het zo is, dan doen we dat ook inderdaad. Dan stellen we ons daartoe beschikbaar, opdat hij zijn taak zou kunnen uitvoeren en opdat hij daardoor verheerlijk zou worden. En wij brengen onszelf bij hem, opdat hij ons zou reinigen of verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen. Wel, wij zijn dat eigen volk uiteraard. En de bedoeling is dat wij eerst gereinigd worden en daarna vervolgens ijverig zijn in goede werken. En dat komt overeen met de Hebreeënbrief waar staat dat hij onze harten reinigt van een kwaad geweten om de levende God te dienen vervolgens. Eerst het een dan het ander. Eerst het reinigen, daarna dienen. En dat reinigen is wat hij nu ook inderdaad aan ons doet. Wij worden dagelijks verontreinigd, zeg ik altijd maar. En we hebben een Heer die zich vernederd heeft, die Johannes 13, die zijn klederen heeft uitgetrokken. Nou, hij heeft ze niet verscheurd, nee, dat staat er niet. Maar hij heeft ze wel uitgetrokken, want dat komt op hetzelfde neer, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft zijn klederen uitgetrokken en heeft zich omgord met een linnen doek, staat er allemaal in Johannes 13. En linnen is sowieso een beeld van de opstanding. Ja, ja. Van vlas wat gemaaid wordt en een heel proces van is van rotting en alles door moet gaan. En bederf eigenlijk om daarna vervolgens linnen over te houden, die linnenvezel. Dus linnen is sowieso een uitbeelding van opstanding. En kijk nou maar eens in de Bijbel waar het allemaal voorkomt, want dan zult u het zien, hè, de bevestigt zich vanzelf. De Heer omgordde zich met een linnen doek. Dat wil zeggen, het omgorden is altijd gereed zijn, klaarstaan, de lenderen omgord. En hij omgordde zich met een linnen doek. Wij zeggen, ja, dat was de handdoek die om zich heen knoopte. Ja, dat zal wel, maar dat staat er dus niet, hè. Hij deed een linnen doek, dat is een beeld van zijn opstanding. En hij ging op zijn knieën en hij waste de voeten van zijn discipelen. Hij vernederde zich. En hij zegt, jullie noemen mij heren en meester. Dat is Johannes 13 allemaal. Hij zegt, dat is inderdaad juist, ik ben uw heer en meester. En dus moet je een voorbeeld aan mij nemen. Want ik ben nederig en ik reinig jullie voeten. Want jullie worden verontreinigd door de wandel. En dan zegt Petrus, nee, ik wil helemaal gereinigd worden. Nee, zegt de Heer, dat is niet nodig. Want als je één keer al gereinigd bent, hoef je niet meer helemaal gewassen te worden. Alleen nog maar de voeten. En dat is de situatie van de gelovigen nu. Wij zijn eenmaal helemaal wit gemaakt, Laban, hè, wit. We zijn helemaal gereinigd van hart, dus ook Laban. En daarna worden we verontreinigd door onze wandel hier op aarde. Daar kun je niks aan doen dat je vieze voeten krijgt, Heer. Dat is gewoon zo. En je hoeft je er ook niet bezorgd over te maken. Want wij hebben iemand die ons reinigt. Is dat geen blijde boodschap? Dat is niet naar de mens, maar het is wel een blijde boodschap, hè? En daar gaat het dus maar om. We hebben iemand die ons die voeten reinigt. Hoewel hij Heer en Meester is, is hij degene die zich vernederd heeft om dit nederige werk te doen van het wassen van onze voeten. Het enige probleem wat wij ermee hebben is dat wij dan denken zelf niks meer te doen te hebben. Want wij willen graag onszelf reinigen en nog, dat zouden we graag willen doen. En bovendien willen we graag anderen beschuldigen van vuile voeten. En dat blijkt ook al niet zo te zijn, omdat de Heer die voeten reinigt. Weet je wel, het is wat ingewikkeld. Maar de gedachte is dus dat de Heer, die Heer en Meester, reinigt zich een eigen volk. En de Heer heeft dat duidelijk genoeg ronduit gezegd en ook gedemonstreerd. Eén schriftplaats in dat verband wil ik nog aanhalen. Die heb ik even overgeslagen. Dat was Efeze 5, vers 25 en 26. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Daar heb je hem. Hij heeft zichzelf voor de gemeente. Niet voor de wereld, maar voor de gemeente. Overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou. Ik leg daar altijd de klemtoon, hè. Opdat hij haar heiligen zou. Haar reinigende, of gereinigd hebbende. Maar eigenlijk haar reinigende met het bad des waters door het woord. Want de Heer reinigt ons met water. En water is een beeld van het woord van God. Dus wij worden door dit woord gereinigd. Precies dit woord wat ik u nu voorhoud. Dat woord wat zegt dat we iemand hebben die ons reinigt. Door dat woord worden wij inderdaad door hem gereinigd. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente, dus niet de wereld of zo, maar een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Dat is de gedachtegang. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Als Jefta zijn klederen scheurt, is het daar een beeld van. Hij scheurt zijn klederen in verband met die dochter. Het is de uitdrukking van dat hij zich overgeeft. En dan ga ik maar meteen verder in Richter 11, vers 35. Dus hij verscheurde zijn klederen en zei, ach, mijn dochter, gij hebt mij ganselijk nedergebogen. Ja, ja. Maar nederbuigen, wat hier vertaald is, nederbuigen, betekent gewoon vernederen. Gij hebt mij ganselijk vernederd. Ja, wij zeggen eigenlijk, waar ging je onder gebukt? En dat zal ook wel, maar zo staat het er eigenlijk niet. De zaak is dat dit woord gewoon wijst op Christus uiteraard, die vernederd werd, die een lage positie inneemt en ook bewust gekozen heeft vanwege namelijk de gemeente. Dat is de gedachte. Gij hebt mij ganselijk nedergebogen. De Heer heeft zich vernederd ten behoeve van de gemeente. En dan staat er, en gij zijt onder degene die mij beroeren. En dat beroeren is de uitdrukking voor het brengen van emoties, eigenlijk van beweging. Maar dat begrip beweging ligt ook opgesloten in het begrip emotie. Beweging, dat wil zeggen, hij heeft haar lief, dat is alles. Maakt gevoelens in hem los. En dat is wat we net lazen in het Nieuwe Testament over de gemeente en Christus. Christus heeft de gemeente lief. En daarom heeft hij zich voor haar overgegeven. Om haar namelijk te reinigen. Dat is precies wat Jefta doet. Want hij neemt zijn dochter, wijdt haar aan de Heer en er staat er en zij heeft geen man bekend. Dat wil zeggen dat ze gereinigd wordt en heilig bewaard wordt voor de Heer. Dat is de gedachtegang aan de Heer gewijd wordt in de tempel. En zo is het met ons ook. We worden rein bewaard en onberispelijk voor de Heer of voor God voorgesteld. Er moet ik wat anders bij zeggen. U vraagt zich misschien af, maar ik heb altijd gehoord dat de gemeente een man is. Dan zeg ik, dat is erg gunstig. Hoef ik dat niet meer uit te leggen. Hè? Want dat is ook inderdaad zo. En dan komen we bij de oude vraagstuk terecht. Over over wat is dat eigenlijk man en wat is dat eigenlijk vrouw. En wel, dan moet ik zeggen dat, dat die begrippen mannelijk en vrouwelijk zijn relatieve begrippen. Ik moet het vlug zeggen, want bij andere gelegenheden doe ik het wel weer uitgebreid. Maar het zijn relatieve begrippen. Dat wil zeggen, iets of iemand is mannelijk of vrouwelijk ten opzichte van iets anders. In zichzelf is er niks mannelijks en niks vrouwelijks. En daarom, als er verder over geen relaties gesproken wordt, zijn eigenlijk alle dingen mannelijk. Als er verder niks is, dan heet het mannelijk te zijn. Pas als er iets bijzonders bij komt, dan wordt er gezegd, de ene is vrouwelijk en de andere is mannelijk. En nu is het zo dat het vrouwelijke altijd te maken heeft met veruiterlijking, met het naar buiten treden. En dus ook met de zienlijke dingen, de zienlijke wereld. Ik weet nog hoe ik schrok toen ik voor het eerst las over het vrouwelijke van God. Want ik begreep niet wat het was. En daarom schrok ik. Ik denk, want dat kan niet, want God is niet vrouwelijk. God is mannelijk uiteraard. He? Ja, en dat misverstand bestaat nog steeds. Maar het vrouwelijke van God wil gewoon zeggen het uiterlijke van God. Dat waarin God zich uitdrukt. Waarin God zich vertoont. En laat ik dan meteen maar zeggen, op risico dat u het misschien niet begrijpt, dat waar God zich toont in de gedaante van de Heer Jezus Christus, daar is sprake van iemand die vrouwelijk staat, niet die een vrouw is, maar die vrouwelijk staat ten opzichte van het mannelijke. Want al het uiterlijke is vrouwelijk ten opzichte van het innerlijke. En de Heer Jezus Christus, als de Zoon van God, staat dus vrouwelijk ten opzichte van de Vader. De Zoon verhoudt zich tot de Vader als vrouwelijk tot mannelijk. Dat is nou eenmaal zo. Het kan alleen zijn dat u niet begrijpt, dan kan ik er niks aan doen. Kan ik het hooguit nog een paar keer herhalen en toelichten, zodat het duidelijker wordt. Maar het is een volstrekt juiste vergelijking. De Vader drukt zich uit in de Zoon, en dat is het nou precies. Want het mannelijke drukt zich uit in het vrouwelijke. Dat is alles. En juist waar het een zich uitdrukt in het ander, daar is sprake van die verhouding mannelijk-vrouwelijk. En dat is de reden waarom het lichaam van de man vrouwelijk is ten opzichte van die man. Want de man drukt zich uit uiteraard in zijn eigen lichaam. Het uiterlijk van de man is zijn eigen lichaam. Dus is dat lichaam van die man vrouwelijk ten opzichte van die man zelf. Nou, daar heb je het nou. En wij zeggen, ja, maar een mannelijk lichaam is toch hetzelfde als het lichaam van een man. En dat is niet waar. Het is namelijk maar in welk verband we dat zien. Het lichaam van de man is mannelijk ten opzichte van het lichaam van de vrouw. Maar het lichaam van de man is vrouwelijk ten opzichte van de man zelf. Vandaar dat er een overeenkomst is tussen het lichaam van de man en de vrouw van de man. Beide, namelijk het lichaam en de vrouw, zijn veruiterlijkingen van de man zelf. Waarbij het lichaam van de man dichter bij de man staat dan de vrouw van de man. Nou, dan draai je dat bandje nog 10 keer terug. En dan probeert je er een tekening van te maken. En misschien dat het dan een keer duidelijk wordt. Maar ik ben er aardig doorheen geworsteld nu. Want ik heb de neiging me dan zwaar te gaan staan te vergissen. Maar ik dacht dat ik er nou aardig doorheen gekomen was. De zaak is namelijk deze. Dat de gemeente, zoals wij die kennen, wat degelijk de veruiterlijking is van Christus, want het is het lichaam van Christus. En dat is nou precies de reden waarom dat lichaam moet komen tot de mannelijke rijpheid. En ook deel uit, en ook feitelijk is het lichaam van hem die wij ook hebben leren kennen als de bruidegom. De gemeente is dus het lichaam van de bruidegom. Jazeker, inderdaad. Maar omdat het de veruiterlijking is van die man, staat het dus vrouwelijk ten opzichte van die man. Zodat van de gemeente gezegd wordt dat hij moet groeien tot de mannelijke rijpheid. Maar het woord voor gemeente is een vrouwelijk woord. De gemeente is een zij. Ja, ten opzichte van die man. Maar naar de andere kant geredeneerd, is de gemeente mannelijk ten opzichte van dat wat nog verder naar buiten zich bevindt. Namelijk ten opzichte van bijvoorbeeld Israël. Want Israël blijkt inderdaad de vrouw in de zin ook van de bruid te zijn van de Heer. De Heer is de bruidegom, de gemeente is het lichaam van de bruidegom en de bruid wordt uiteraard de vrouw in de toekomst van die bruidegom. Dat is een steeds verdere veruiterlijking. Maar het mag je dus helemaal niet verbazen dat we de gemeente voorgesteld krijgen in de gedaante van een vrouw. Dus niks bijzonders. En aangezien een mens zich niet alleen uitdrukt, een man zich niet alleen uitdrukt in zijn vrouw, maar ook in zijn nageslacht, en dus ook in zijn dochter, is het dus helemaal niet moeilijk om in deze dochter van Jefta de veruiterlijking, de aardse verschijning te zien, althans de tijdelijke aardse verschijning te zien van deze Jefta. En daarom is zij een type van de gemeente. Het enige probleem wat wij hebben is dat wij in onze cultuur de begrippen mannelijk en vrouwelijk totaal, maar dan ook totaal niet meer kennen. Wij vinden het alleen nog terug in de eetjes in het Frans, geloof ik, hè, achter de lidwoorden en de zelfstandige naamwoorden ongeveer, en in de Duitse woorden en zo. Engels kent het ook al helemaal niet meer. Maar in onze filosofie, zal ik maar zeggen, in onze wijsbegeerte, komt het totaal niet meer voor. En dan, daarom krijg je dat soort dingen, dat als ik het ga staan uitleggen, dat er iemand zegt, ja, maar dat is yin en yang. En dan zeg ik, goh, is het waar? Nou, wat leuk zeg. Hè? Als dat zo is, hebben die lui ook nog gelijk. En als het niet zo is, dan kan ik het ook niet helpen, want er verandert er niks aan. Ja, er zijn zeggen, het kan niet waar zijn, want het is een Chinese filosofie. Dat is gepubliceerd hoor, in Nederland, in de vrije kringen. Gaan dit soort pamfletten rond, wat hangt de Chinese filosofie aan? Dat is echt waar. Ik zal niet zeggen waar het is, want dan zou je nog erger schrikken. Maar dat gebeurt inderdaad. Maar wat een onzin als Chinezen zeggen dat 1 en 1 2 is, waarom is het dan onjuist? Hè? Bovendien vermenigvuldigen kunnen ze nog beter. Nou ja, goed. Die knippen we uiteraard uit de band, maar dat is... Ik bedoel, wat een onzin. Het gaat erom of het inderdaad een Bijbelse waarheid is, dan wel blijkt te zijn. En daarbij moet u zich realiseren dat een van de meest fundamentele begrippen in deze schepping zijn juist deze begrippen, mannelijk-vrouwelijk. Hoe liggen de verhoudingen? En niet alleen de maatschappelijke verhouding, maar helemaal in de schepping. Dat is wat men het eerste moet weten. Al was het alleen maar omdat de man, met hoofdletters, is uiteraard de schepper zelf. En de vrouw, eveneens met de hoofdletters dan maar, is de schepping. En als je de verhouding tussen schepper en schepping niet kent, dan zul je ook inderdaad nooit leren verstaan wat de verhouding is tussen man en vrouw. Laat staan tussen mannelijk en vrouwelijk. Zie? Nou, dat is het probleem waarmee wij zitten. Wij moeten die dingen leren verstaan. En de moeilijkheid is dat we die dingen eerst hadden moeten leren verstaan voordat we maar begonnen met denken. En vandaar dat ons denken omgekeerd moet worden. We hebben daar grote problemen mee, zeker vanuit onze westerse denkwijze. Want die is wel zo verschrikkelijk verziekt. We zitten met een Griekse filosofie in plaats van met de Bijbelse en daarom veel meer Joodse filosofie. Maar goed, daar zullen we ons verder niet mee bezighouden. Het gaat erom dat we moeten zien dat de vrouw, ofwel de dochter, want het maakt eigenlijk helemaal geen verschil, de uitdrukkingen zijn, de veruiterlijkingen zijn van de man. En zoals de gemeente de veruiterlijking is van Christus, zo is deze dochter de veruiterlijking van Jefta. Dat is alles. Nou, en dan gaan we verder. Maar ik moet er nog bij zeggen, dat dochter ziet bovendien ook op een volgende generatie. Hè? En daarom spreekt het ook heel uitdrukkelijk niet over de oude schepping, want dan had het moeten gaan over de vrouw van Jefta. Maar het gaat om een nieuwe schepping en daarom gaat het over de dochter van Jefta. Dat is het verschil. Nou, dan staat er dat Jefta zegt, ik heb mijn mond open gedaan. Dat wil zeggen, ik heb een belofte gedaan en ik verwees dus naar die tekst waarnaar wij al verwezen hebben. Want ik weet niet meer aan mijn hoofd welke dat was. Ik heb mijn mond open gedaan tot de Heere en ik zal niet kunnen teruggaan. Hij zal zijn belofte niet kunnen intrekken, maar zoals gezegd, hij had haar ook kunnen inruilen voor 30 sikkelen. Hij had die 30 sikkelen moeten betalen. Het lijkt me als je net de ammonieten verslagen hebt, dat het niet al te moeilijk moet zijn om 30 sikkelen op te brengen, ongeacht de tegenwoordige koers. Nou. Maar hij kiest toch om die dochter te wijden aan de Heer. En daar staat er, zij zeiden tot hem, mijn vader, hebt gij uw mond open gedaan tot de Heere? Doe mij gelijk als uit uw mond gegaan is, nadien u de Heere volkomene wraak gegeven heeft van uw vijanden, van de kinderen Ammons. En deze dochter stemt dus in met de belofte van haar vader. En zo hoort het met de gemeente ook te zijn. Wij horen in te stemmen met de belofte die onze vader gedaan heeft. En schrik niet als ik zeg dat onze vader ook Christus is. Sommige mensen schrikken dan, want die kennen hun Bijbel niet, of niet goed genoeg in ieder geval. Want wij kennen Christus inderdaad als de eeuwige vader. Rond Kerstmis in ieder geval wel. ja, wonderen raadstellige vader, hè? De vader der eeuwigheid wordt hij in dat verband genoemd. We zeggen, ja, maar hij is de zoon. Ja, dan zeg ik, maar daar staat, hij is de vader der eeuwigheid. Zo is het maar net. En als wij gezegend worden door hem, dan betekent het dat hij vader is, want hij zegent. Dat is het begrip vader. En dat wij van hem gezegend worden, en dan zijn wij zoon, dan wel dochter, al nagelang bij onszelf even zien. Dat is het gewoon. Er verder niks moeilijks meer aan de hand. Je moet het niet moeilijker maken dan het is. Het is duidelijk dat wij erfgenamen van God zijn in Christus. Dat wij een erfenis hebben ontvangen via Christus, die daardoor inderdaad onze vader is. En het zal u gedacht zijn hoe vaak in het Nieuwe Testament de Heer Jezus Christus wordt aangeduid als vader. En ik bedoel het niet eens Johannes 14, waar gevraagd wordt, toon ons de vader. En dat de Heer Jezus zegt, heb je me nou nog niet gezien? Maar ik bedoel ook in de brieven, waar het begrip vader gebruikt wordt en toegepast wordt op Christus, door wie of in wie wij gezegend worden. Nou goed, in ieder geval deze dochter onderwerpt zich of aan deze vader, oftewel conformeert zich daaraan, stemt ermee in. En zo worden wij geacht in te stemmen met de woorden die Christus gesproken heeft. Want dat is nou eenmaal de gedachtegang. Er wordt een volk geheiligd voor zijn naam en wordt aan God voorgesteld. En daar is deze dochter een type van. En dan staat er, voort zeide zij tot haar vader in vers 37, laat deze zaak aan mij geschieden. En dan staat er, en dat is eigenlijk de bevestiging van de hele gedachtegang, voor mij althans, namelijk, ze zegt, laat 2 maanden van mij af, laat me nog 2 maanden gaan. Dus ze vraagt eigenlijk, wij zeggen, ze vraagt uitstel. En dat is maar hoe je dat bekijkt. Want als blijkt, en dat blijkt immers, dat het gaat om dat zij afgezonderd zou worden van de wereld en geen man zou bekennen, dan moeten we zeggen dat dat niet eens uitgesteld wordt. Want zij zondert zich af nu, zelfs ook in deze 2 maanden, en ze heeft helemaal geen man bekend, zodat we moeilijk kunnen zeggen het is uitstel. Het enige is dat ze nu nog niet gebracht wordt naar de tabernakel. Een tempel was er nog niet, hè? Dus dat duurt nog even, maar ze wordt wel afgezonderd. Zo staat het er ook. Laat 2 maanden van mij af dat ik heen ga en ga tot de bergen. Ja, waar zou ze anders heen moeten? Want de bergen, dat was die hoge plaatsen. Het spreekt over de hemelse positie immers, hè? Verheerlijking op de berg, weet u wel. Dat ik heen ga tot de bergen en bewenen mijn maagdom, ik en mijn gezellinnen. Want dan blijkt, en begin ik achteraf, het blijkt dat ze niet alleen is. Er zijn gezellinnen. We waren al eens eerder in Gilead. Er was 1 steen, zette Jacob recht op. Maar aan het eind van het verhaal was niet 1 steen, maar waren er vele stenen. He? Daaraan toegevoegd. En hier vinden we het ene meisje. En daar waren vele aan toegevoegd. Het blijkt toch een meervoud te zijn. En zo is het met de gemeente. Het is 1 gemeente, maar het zijn toch vele leden. Ik en mijn gezellinnen. Zie? Nou, dan gaan we weer verder. Er staat dus, verder in het vers. Laat 2 maanden van mij af dat ik heen ga tot de bergen. En dan vers 38. En hij zeide, ga heen. En hij liet haar 2 maanden gaan. Toen ging zij heen met haar gezellinnen en beweende haar maagdom op de bergen. En er geschiedde ten einde van 2 maanden dat zij tot haar vader wederkwam, die aan haar volbracht zijn belofte die hij beloofd had. En ze heeft geen man bekend. Zodat een van de belangrijkste dingen van die belofte is dat ze geen man zou bekennen. En dat betekent in de praktijk dat ze onbesmet bewaard zou blijven. Want dat is de betekenis altijd. Onaangeraakt. Zonder invloeden van buitenaf, zal ik maar zeggen. En volkomen gewijd en gereinigd aan de Heer. Dat is het. Maar er is een soort vertraging, zal ik maar zeggen, van 2 maanden. En dat is heel gemakkelijk te herkennen langzamerhand. Want ik heb al zo vaak op zoveel plaatsen. Ja, veel malen op velerlei wijze, zeg ik dan, hè. Heb ik al is verteld dat die hele situatie van de gemeente nu inderdaad 2 dagen, dan wel 2 maanden, dan wel 2 jaren, of wel 2000 jaren duurt. Ja. Ja, 2000 jaren, ja. Inderdaad. Want na de 2, en bij het aanbreken van de 3e, is er sprake van opstanding, dat is altijd zo, van vernieuwing. En zo is het in de tegenwoordige bedeling der genade. Na de 2 is daar inderdaad de volledige toewijding. Dat wil zeggen, als dat voorbij is, dan is de gemeente inderdaad die heerlijkheid ingegaan en de echte tempel binnengegaan. Namelijk de tempel zonder handen enzovoorts, het heiligdom zonder handen gemaakt, namelijk eeuwig in de hemelen. Dat is de gedachte waarbij ik moet zeggen dat, dat het dan uiteindelijk inderdaad gaat om 2000 jaren. Ik moet er meteen bij zeggen dat het ook tamelijk afgerond is dan, 2000 jaren. Maar dat betekent gewoon dat daarna, na die twee, die situatie bereikt wordt. Hoe dat precies is, kan ik nou niet uitleggen, want dat is veel te ingewikkeld. En ik heb dus ook niet gezegd, ik zal even zeggen wat ik niet gezegd heb. Ik heb niet gezegd dat in het jaar 2000 de opname van de gemeente is. Dat heb ik niet gezegd. Als ik mij vraag, is dat dus ook niet zo? En daarom zeg ik dat. Hè? Want dat heb ik niet gezegd, dat is een conclusie die soms wel eens getrokken wordt, maar die komt toch uit onwetendheid voort. En dan moet u dus maar even te goed houden, misschien hebben we het daar nog eens over. Maar van Israël staat in Hosea 6, na twee dagen op de derde dag zal hij ons levend maken. En als u de moeite nou eens neemt om een concordantie te nemen en neemt meteen een week vrij. Ja, anders gaat het niet. Dan zoekt u op de twee... En de drie, want die moet ze allebei hebben. Want na twee dagen is op de derde dag, gewoonlijk, uitzonderingen dagen later. Dus u ziet, het is een boel werk. En dan zoekt u allemaal op en dan zult u zien dat na de twee en op de derde altijd de verlossing tot stand komt. En waarom zou de gemeente nou een uitzondering wezen? Zodat het bij ons ook is, na twee, en in de praktijk blijken dat twee dagen van 1000 jaar te zijn, want dat zegt Petrus tenminste. En dan daarna... bereikt de gemeente haar hemelse geheiligde positie definitief in de tempel, achter het voorhangsel zelf. En nu zitten we nog in de tijd van de twee maanden, waarbij wij inderdaad het huis uitgegaan zijn. Ja, al dansend, niet bedroefd, maar al dansend en met de tamboerijn dus, hè. En rijdend, met EI, ja. Ja, niet per, niet per fiets, nee. Rijden met EI zijn we het huis uitgegaan en zijn we gegaan naar de bergen. Daar is onze positie. Zie. En vandaar verwachten we ook de zaligmaker. Ik heb even kortsluiting. We zijn naar de bergen, daar is onze positie. Vandaar verwachten we de zaligmaker. Want onze positie is in de hemel. Ons burgerschap is in de hemel, van waaruit we de zaligmaker verwachten, zegt Filippenzen 2. Of we zingen gewoon, sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht mijn hoogste bijstand wacht. Wel, dat komt niet van de bergen, maar dat komt van de hemel zelf uiteraard. En later ook van de bergen. Maar dat komt omdat de vorst des hemels een positie heeft op de bergen, op Sion natuurlijk en op Moria en eventueel op Mispa en op het gebergte van Gilead en op de Karmel en op de Nebo en zelfs op de Sinaï. En nou zijn er nog een paar. Maar daar zullen we het nou niet over hebben, hè? Dus die twee maanden zijn de uitbeelding van de tegenwoordige situatie van de gemeente. En daarna wordt de belofte volbracht, dan wordt het voltooid. Niet uitgevoerd, maar helemaal voltooid, vervuld. En dat vindt plaats ter gelegenheid natuurlijk van de opname van de gemeente. Maar dat deze dame niet gedood werd op een letterlijk brandofferaltaar, nogmaals, dat blijkt uit het volgende vers, namelijk vers 39 en 40... waar er staat dat de dochter Israëls van jaar tot jaar heen gingen om de dochter van Jefra die Gileadiet aan te spreken. Andere vertalingen zeggen om die te betreuren. Maar ja, dat staat er dus niet. Er staat om die aan te spreken. En dat komt omdat ze inderdaad leeft. En het is dan ook inderdaad zo dat na de opname van de gemeente er wel degelijk ook communicatie is tussen de gemeente die een hemelse positie heeft en Israël die een aardse positie heeft en zelfs de overige volkeren. Dat is er wel. Dat is niet continu misschien, maar die is er bij gelegenheid wel. En ik geloof dat dit daarnaar verwijst. Maar in ieder geval verwijst het ernaar dat het leeft. En nogmaals, ook van ons wordt verwacht dat wij onze lichamen stellen tot een levend, Romeinen 12 vers 2, tot een levend, God welbehagelijk, heilig offerande. Want wij zijn geheiligd, we worden geheiligd door Christus. En hij... wel, heeft een levend offer. Christus zelf is een levend offer. Is een levend aan God gewijd, zal ik dan maar zeggen. En dat is ook beloofd. De Heer zelf zegt, dat is een belofte, komt betalen. Het staat allemaal in de psalmen bijvoorbeeld, wordt in Hebreeën ook aangehaald. En in de rol des boeks is van mij geschreven en zo, hè. En datzelfde geldt voor ons ook. Wij zijn zo'n levend offer omhoog gestegen en inderdaad daarom gestorven voor de wereld, maar niettemin levend en een welriekende reuk voor God. Dat is de gedachte van het brandoffer. En die gedachte wordt wel degelijk uitgevoerd aan deze dochter van Jefta. En het is zo omdat zij dan van haar beurt weer een type is van ons, namelijk van de gemeente. Daarmee is het verhaal zo goed als afgelopen. Waar het niet dat er nog een deel volgt in hoofdstuk 12. Want het einde van Jefta's geschiedenis vinden we pas in hoofdstuk 12 vers 7. Ja.
Mag ik toch vragen wat dat betekent? Vers 38, bewenen van haar maagdom op de berg.
Ja, ze ging op de bergen, ging ze haar maagdom bewenen. Dat wil zeggen, dat haar positie op de bergen was toch in zekere zin een treuren om haar afzondering. En ze bekeert daar weliswaar in de wereld, dus nog niet in het heiligdom definitief, maar wel afgezonderd van de wereld. Dat is aan de ene kant de positie van verdrukking, van vernedering. Maar dat is nou weer dat uitgaan buiten de legerplaats. Ze ging het huis uit en vervolgens dus naar de bergen en vandaar een ander huis in, namelijk de tempel. Of de tabernakel in dit geval. Maar zo is het met de gemeente ook. Wij zijn het huis uitgegaan. Wij bevinden ons op de bergen eigenlijk. Wel in een hoge positie. Maar toch nog aan de andere kant in deze wereld. Het is wel een twijfelachtige zaak. We treuren ook. We worden beproefd, verdrukt en al die dingen meer. Maar aan de andere kant weten we dat we veilig zijn in zijn hand. En toch bevinden we ons op een verheven positie. Het is een beetje... Het is allebei waar, weet je wel. Nou, dat is het. Zo staat het er ook in de brieven. Ik heb het zo gauw allemaal niet bij de hand hoor. Maar zo staat het er ook dat wij nu een weinig tijd, zo het nodig is, beproefd worden enzovoorts. Maar dat we uitzien, we verwachten de hopen de, en verschijning van onze zaligmaker enzovoorts. Hè? Ja. Ja.
Ja. We begonnen eigenlijk te lezen dat we 36 bij 18 jaar, terwijl 3x6 nog zijn gestart. Dus 6 jaar aan dat echt richt, dan zitten we weer met de 6.
Ja.
42.000 komt er voor, ook weer met de 6, plus die 300 jaar, dus de helft van 6. In hoeverre?
Ik moet het toch naar de Chinezen vragen, die moeten het rekenen kunnen. Ik weet het niet, ik heb het wel zien staan uiteraard. Die 18 jaar en deze 6 jaren. Maar ik heb me er niet meer in verdiept. Omdat ik het nou even niet... niet gerekend heb dat het aan de orde zou komen. Dus je moet dat nou weer laten. Maar laat ik dan nu zeggen, want ik heb het al even in gedachten. Laat ik dan nu zeggen dat we een volgende keer weer een heel ander onderwerp zullen aansnijden. En ons zullen bezighouden met tijdrekening. En zullen we dat nou eens doen? De volgende dag. Ja, niet met kleine details van hoe laat... Hoe laat David sliep bij zijn vaderen en zo, weet je wel, dat zullen we dan niet aanhalen. Maar wel even de belangrijkste chronologische gegevens in de Bijbel doorlopen. Dat wil zeggen niet alleen vanuit het verleden, want dat zal best zo wezen, maar ook doorgetrokken naar de toekomst. Het zal u gedacht zijn hoeveel we dan toch nog vinden. Hoewel ook vele vragen overblijven, zo is het wel. Maar het is misschien nuttig om ons daar eens mee bezig te houden, want dan weet ik het ook lang van tevoren. En dat is ook wel nuttig trouwens. Dan zullen we dat doen, hè? De chronologie van zowel de geschiedenis als de profetieën uiteraard. Want er wordt altijd maar gezegd, we kunnen dat niet weten en zo. En ik zeg ook niet dat we al die dingen wel weten, maar ik zeg alleen dat er dan toch wel gegevens over in de Bijbel staan. Het kan wel zeggen, je kan wel zeggen, we kunnen het niet weten, maar zolang het in de Bijbel staat, kunnen we wel weten natuurlijk, hè? Goed, dan zullen we daar de volgende keer over hebben. Maar dan kom ik echt niet terug op die 3x6 en die nog eens een keer 6 en zo. Maar als je wat leuks gevonden hebt, dan hou ik me aanbevolen. Ja. Goed, dus ik ga naar hoofdstuk 12. Toen werden de mannen van Efraïm, dat toen wilde zeggen daarna, het is gewoon en. En de mannen van Efraïm werden bijeengeroepen, daarna. Ja, Efraïm hebben we niet mee te maken gehad, want we hadden te maken met Manasse. Het was Manasse die hier in dit gebied woonde. Het was Jefta uit Manasse die deze dingen regelde. Manasse was van oudsher de eerstgeborene. Hij was de echte eerste. En Efraïm was de tweede, was de jongere broer. En beide waren zonen van Jozef. Nou, Hierna, dus nadat Manasse de dingen geregeld heeft, worden de mannen van Efraïm bijeengeroepen. En ze trokken over naar het noorden, want Efraïm woonde meer naar het zuiden. En zij zeiden tot Jefta: waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons? Die Efraïmieten, die woonde ongeveer hier in het midden van het land. Dus meer westelijk van de Jordaan. En tot aan de Jordaan, er staat van hen ook uitdrukkelijk, ik geloof niet dat we het tegenkomen, ja, iets wel. Van de Efraïmieten staat ook uitdrukkelijk dat zij de veren over de Jordaan beheerden. De overzetplaatsen dus, hè. Dus Efraïmieten waren allemaal pontjesbazen, hè. Met die pontjesbazen. Met een T, ja. Goed, nou, deze Efraïmieten werden bijeengeroepen en trokken over naar het noorden en zeiden tot Jefta: waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? En die Efraïmieten waren boos, zeggen: nou, jij de oorlog geleverd en weliswaar verslagen, maar dat kon ze niks schelen. Maar ze zeggen: wij zijn niet betrokken geworden in die strijd. En nou zijn ze boos, ze zijn namelijk jaloers. En ze zeggen: wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. Dus deze Efraïmieten zijn van plan om dit huis van Jefta in de brand te steken. En dat is gewoon dus uit jaloezie. En dat is ook niet voor het eerst, want er is een verwijzing naar Richter 8. Als ik het goed heb. Ja. Richter 8 vers 1. Daar heeft net Gideon de vijand verslagen. Ook aan de Jordaan, zelfs bij een overzetplaats. Bij Bet Abara. En dan staat er in hoofdstuk 8 vers 1. Toen zeiden de mannen van Efraïm tot hem: wat stuk is dit dat gij ons gedaan hebt? Dat gij ons niet riep toen gij heen toogt om te strijden tegen die Midianieten. En zij twisten sterk met hem. De Efraïmieten waren weer jaloers, ze waren gepasseerd. Maar ja, Gideon had ook maar 300 man nodig, dat weet u waarschijnlijk nog. Dus daar had die hele Efraïm niet bij nodig. Maar de Efraïmieten voelden zich gepasseerd. Er is ook een aardige reden voor. Efraïm heeft namelijk het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël. Efraïm heeft dus officieel de hoogste rechten. Het is niet de oudste, maar het heeft wel officieel de hoogste rechten. Alleen Manasse, de broer van Efraïm, die was ouder. En hier was het Manasse, de eerste die het geregeld heeft. En de tweede voelt zich gepasseerd. En dan staat er, en Jefta zei tot hem: ik en mijn volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons. Richter 12 vers 2. En ik heb ulieden geroepen, maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Hij zegt: ik heb je wel geroepen, maar jullie willen niet eens meedoen. Ze hebben niet eens gereageerd. Ze zullen wel gedacht hebben: we moeten die struiker over dat regelen. Ja, ik haal de term weer aan die mij van de week werd voorgehouden. Moet Jefta dat doen? Nou, ik zal er weinig respect voor hem, net zo min als zijn broers. Hè? En dan staat er: als ik nu zag dat gij niet verlost het, zo stelde ik mijn ziel, namelijk mijn leven, in mijn hand. Hij zegt: ik heb mijn eigen leven op het spel gezet, want dat is het, hè. En toog door tot de kinderen Ammons en de Heere gaf hen in mijn hand. Waarom zijt gij dan deze dagen tot mij opgekomen om tegen mij te strijden? Hij zegt: ik heb alle risico alleen genomen en ik heb jullie verlost, want daar komt het op neer. Waarom strijd je dan tegen mij? En Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. En de mannen van Gilead sloegen Efraïm, want de Gileadieten zijnde tussen Efraïm en tussen Manasse, zeiden: gij lieden zijt vluchtelingen van Efraïm. En hier krijgen we te maken met een heel interessante zaak. Efraïm is daar verspreid en omdat de leden zijn van het eigen volk zijn ze moeilijk te herkennen. Want Efraïm is nu de vijand van Gilead en Jefta. En ze bevinden zich hier onder de Gileadieten. En nu is het zo dat in vers 5 staat: want de Gileadieten namen de Efraïmieten de veren van de Jordaan af. Want die beheerden zij. En het geschiedde als de vluchtelingen van Efraïm zeiden: laat mij overgaan. Zo zeiden de mannen van Gilead tot hem: zijt gij een Efraïmiet? Dat wil zeggen: ben jij een van onze vijanden? Dat is moeilijk te zien natuurlijk, hè? Zeg geen Efraïm niet. En wanneer dan ontkend werd, dat wil zeggen als iemand dan zei: nee, ik ben geen Efraïmiet, ik ben je vijand niet, dus ik heb ook niks verder, hè. Dan zeiden zij: zeg eens Shibboleth. Hè? Ja. Ben jij een Duitser? Nee? Zeg dan eens Scheveningen. Leuk, hè? Ja. Ja, dat is dezelfde letters zijn. Dat is Scheveningen, hè? Scheveningen. Zeggen Shibbolet. Maar hij zeide Shibbolet. En kon het dus, hij kon het alzo niet recht spreken. Hij kon het gewoon niet goed uitspreken. En dan staat er zo, grepen zij hem en versloegen hem aan de veren van de Jordaan, zijn eigen plaats dus, dat de diertijd van Ephraim vielen 42.000. Als u het mij vraagt, waren het de 42. Want wat hier vertaald is met 1000, kan net zo goed vertaald worden met eenheden. 42 eenheden, en dus 42 mensen. Elef staat er. Hetzelfde als Alef, en Alef is 1. Dus 42 maal 1000 is het vertaald, maar het kan net zo goed opgevat worden als 42 maal 1. En ik hou het op 42. Waar het hier om gaat, ik kan dat natuurlijk niet uitgebreid uitleggen, maar wel kort. Waar het hier om gaat, is dat hier gesproken wordt over wat er gebeurt na de opname van de gemeente. Namelijk na de wijding ook van deze dochter. En dan blijkt dat de eerstgeborenen van het volk, dat is Ephraim hier, verschijnen. En dan beginnen te strijden. Nee, ze zetten eigenlijk voort wat de Ammonieten al eerder gedaan hadden. De Ammonieten bestreden Gilead en nu is het Ephraim zelf die Gilead bestrijdt. Ik hoop dat u die gedachtegang even volgt. Want wat we zien is dat eerst de wereld de Heer Jezus tegenstaat. Want zo zit dat gewoon. En vervolgens krijgen we te maken met dat Israël. Want Israël is de eerstgeborene onder de volkeren. Dat Israël de Heer tegenstaat. En dan komen we terecht in de periode na de opname van de gemeente, namelijk in de dagen van de verdrukking, waar Israël zelf zich gedraagt als vijand van de Messias, als vijand van Jefta dus, als vijand van de Heer Jezus Christus. Daar komt het op neer. Waarbij ik dan nog maar vermeld dat de naam Ephraim in vele gevallen synoniem is met de naam Israël. Eenvoudig, omdat Ephraim het eerste geboorterecht heeft onder Israël. En soms wordt het 10-stammenrijk dan ook aangeduid als Ephraim en soms als Israël. Maar in de praktijk is er dan dus geen verschil. Maar goed, Ephraim is de naam van de eerstgeborene. En in dit geval is dat gewoon Israël. En het is dus de eigen familie van Jefta, dat is van zijn eigen volk zal ik dan maar zeggen, die nu de strijd met hem aanbindt. En dan blijkt dat zij op bepaalde wijze onderscheiden kunnen worden. In de eerste plaats, zij zijn degene die de veren beheren. Wel, het overgaan van de Jordaan, wat dus in de handen was van Ephraim, het overgaan over de Jordaan heeft te maken met dood en leven, want als men de Jordaan overgaat, dat is een beeld van wedergeboorte, het trekken door de Jordaan, of het varen over de Jordaan, of het zelfs het overvaren van het meer van Genezaret, dat kan net zo goed. Daar is de Jordaan een beetje breder, maar het is precies hetzelfde. Het is een beeld van dood en opstanding, zelfs ook eventueel, als het uitkomt van de hemelvaart, van de opname van de gemeente, komt ook nog voor. Dan hebben we die kwestie van die storm op zee, weet u wel, en dan toch veilig aan de andere oever komen, dat is typologisch, is dat wat ons betreft de hemel. Precies hetzelfde. Nieuw leven uit de dood. Dus het gaan over de Jordaan heeft te maken met met de zaligheid die tot stand komt. Het moet duidelijk zijn dat de zaligheid is uit de Joden. En daarom zijn het de Ephraimieten, de eerstgeborenen eruit, de erfgenamen daarvan, die inderdaad die veren beheren. En denk je er dan nog maar eens aan dat van Johannes staat dat hij doopte. En dopen is zelf een beeld van opstanding, dood en opstanding. En hij deed dat bij Bet Abara, dat wil zeggen bij het veerhuis. Maar het veer over de Jordaan is ook een beeld van dood en opstanding. Die dingen herhalen zich. Als je het een niet begrijpt, begrijp je misschien de andere. Het is gewoon precies hetzelfde. Nou, dan gaat het hier om. Deze Ephraimieten, de eerstgeborenen, zijn degene die dan, uit wie de zaligheid dan eigenlijk is. Van huis uit, van oorsprong. En dan staat er vervolgens dat zij vervolgd worden door Gilead, maar ze zijn natuurlijk slecht te herkennen. Maar dan lezen we hier uit de geschiedenis dat ze te herkennen waren aan hun uitspraak. Dat vind ik ook leuk, want als ik Hebreeuws of Grieks moet uitspreken, dan heb ik de neiging te gaan stotteren. Want er is altijd iemand die zegt, dat is verkeerd, dan moet je anders uitspreken. Dat zal ook wel, want ik heb het allemaal uit een boekje geleerd en het boekje spreekt het niet uit. En daar hebben wij op gevonden dat ik de zuidelijke uitspraak hanteer. Nee, ik spreek de zuidelijke uitspraak. En want het is aardig is, dat we hier in Israël zelf zijn en die weten zelf ook niet hoe ze het moeten uitspreken. Of ze weten het wel, maar kunnen het niet. Dus dat zegt allemaal niks. Het gaat ook niet om de uitspraak, hè. Dan gaat het om het woord zoals God het zwart of wit gesteld heeft. De uitspraak, dat is dan weer een heel ander verhaal. Maar goed. En bovendien heb ik eens geleerd dat je wat de uitspraak betreft ook altijd kunt kiezen. In het Hebreeuws is dat sowieso het geval. Omdat het Hebreeuws alleen maar medeklinkers kent. Zodat als we willen uitspreken, moeten we zelf de klinkers kiezen. En omdat mensen ons graag voorschrijven op wie we zullen stemmen. Kortom, wie we zullen kiezen. Heeft men toen ook uitgevonden dat men de klinkers er maar bij moest schrijven. Zodat we moeten kiezen wat anderen gekozen hebben. Zo is dat. Dan krijgen we een zogenaamd voorgeschreven uitspraak. Alleen vind ik het altijd leuk. Want de uitspraak die onze Nederlandse theologen leren is over het algemeen totaal verschillend van de uitspraken zoals die van oudsher onder de Joden geleerd wordt. Want je hebt dan toch in ieder geval het belangrijke verschil tussen de uitspraak der Sefardische Joden en de Askenazische Joden. Dus sowieso al een heel belangrijk verschil. De een spreekt uit een A en de ander spreekt bijvoorbeeld uit een O. Maar dat moet je met het Nederlands doen, hè? Alle A's vervangen door O's. Dan snappen wij er niks meer van. Alleen de Joden verstaan elkaar dan nog. Hoe dat kan, snap ik weer niet, maar goed. Maar zo is zo'n keuzemogelijkheid, die doet zich niet alleen voor met betrekking tot de klinkers. Maar ook met betrekking tot de medeklinkers. Want de klinkers kunnen soms, of de medeklinkers kunnen soms hard en ook zacht uitgesproken worden. Namelijk, je kunt de letter B, onze letter B dan, de B in het Hebreeuws kun je uitspreken als onze B, min of meer, keihard, B. Dan knalt die eruit. Niet te hard doen, want anders wordt het de P. Die is nog harder. Maar je kunt hem ook zacht uitspreken en dan wordt het een soort W. He? Avraham, he? Avraham Soetendorp is dat, hè? Avraham. Abraham mogen we niet zeggen. En hier stond er straks iets over het land Top, maar de geaspireerde uitspraak is dan Tof. Dan wordt het een V. De B verandert in een V. Dat kan allemaal, het blijft dezelfde letter, alleen de uitspraak is met meer of minder lucht. Dat is het verhaal. En zo'n moeilijkheid hebben we met de Shin ook. De Shin die aan het begin staat van dit woord Shibboleth. Of Sibboleth. Het is in beide gevallen dezelfde letter, maar in een verschillende uitspraak. En men zegt, ik ben blij dat ik dat ooit eens gehoord heb, men zegt de ene uitspraak is de rechtse uitspraak en de andere uitspraak is de linkse uitspraak. Want de Shin, ik kan helemaal geen Hebreeuws schrijven hoor, maar de Shin is die schrijven ze ongeveer zo, hè. Helemaal uitgekleed is dat, hè, de Shin. En nou is het zo, als er hier aan de rechterkant een puntje boven staat, dan wordt die uitgesproken als SJ of SCH, Shin. En als die aan de linkerkant staat, dan is het een Sin. Dus zonder J erachter. En de SJ is dus de rechtse uitspraak en de S alleen maar is de linkse uitspraak. En nou komt hier het verhaal. Men kon zijn leven redden hier. Door te kiezen voor de rechtse uitspraak. Nou, dat is het. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Wat kiest men? Rechts of links? Kiest men rechts? Oké. Dat is goed. Kiest men, dan is er een Shibboleth. En dan kiest men links, dan is het Shibboleth. En dan gaat je kop eraf. Hè? Ja, dat was de gedachte. De juiste uitspraak is hier bepaald. Kies men rechts of kies men links. Van Shibboleth weet ik alleen dat het de aanduiding is van de stroom van een rivier. Het heeft te maken met het leiden, met leiding. Een stroom van een rivier die wordt geleid door de oevers. En een stroom is altijd de uitbeelding van de zegeningen die God geeft in het algemeen. Ik kan er niet al te diep op ingaan. Maar de loop van de rivier is altijd de aanleiding van het leven wordt geleefd zoals de Heer het leidt. Dat is de gedachte. En wij zingen er zelfs liederen over, hè? Ik werp mij in die heilsstroom. Je ziet, heb ik niet uitgevonden. Dat bestaat al veel langer, die gedachtegang. Shibboleth, de stroom. Waar het water des levens maar heen voert. Dat is de gedachte. Maar Shibboleth, wat dat is, heb ik niet kunnen vinden. Want er wordt soms helemaal geen betekenis aangegeven. In het woordenboek staat het niet. En sommigen geven er wel een betekenis aan, maar dat weet ik niet hoe men daaraan komt. Als u het echt wil weten, dan moet u Ben Grotensering het maar eens vragen. Dan heeft hij ook weer eens wat te doen. Hè? Misschien dat hij wat vindt, maar ik weet het niet. Hè? Ja, nou ja. zoek het maar eens uit. Maar in ieder geval, het gaat erom dat men zou kiezen voor de rechterkant, voor de juiste uitspraak. En eigenlijk is het zo makkelijk, want als men kiest voor rechts, kiest men voor het Overjordaanse en kiest men voor Jefta en de Gileaditen. Dus kiest men al de rechtse uitspraak, dan zit men aan de oostkant en dan zit men altijd goed, want rechts is altijd de kant waar alle dingen vandaan komen. Die komen namelijk van rechts vanuit het oosten en het kiezen voor rechts is altijd ook de uitdrukking van het komen tot bekering. Het omkeren naar de Heere is altijd zich richten op rechts en de schrift zegt dat de geest van de wijze zich richt op rechts. Ja, ik heb het niet over de aanstaande verkiezingen uiteraard. Maar het doet wel, het geeft wel te denken natuurlijk. Hè? Nou, waar we hier nou mee te maken hebben, want dat moet ik dan nog even zeggen, anders dan blijft u met het probleem zitten, is dat we hier te maken hebben met de situatie van Israël in de toekomst. Hen aan wie de veren waren toevertrouwd, hen aan wie de zaligheid is toevertrouwd, maar zij zijn, en in ieder geval komen straks uitdrukkelijk in opstand tegen Christus. Dat is nou eenmaal zo. Dat is wat we uit de profetieën duidelijk genoeg leren. En dan blijkt dat men de mogelijkheid heeft om zich te wenden tot de Heere. Men zal dan inderdaad voor die rechtse kant moeten kiezen. Zelfs in letterlijke zin, men zal de Jordaan over moeten vluchten. Deze kant is naar het oosten. Dus terug naar de oosten, naar het oosten. En vervolgens naar het zuiden. Naar de woestijn van Edom enzovoorts, maar daar hebben we het allemaal alles een keer over gehad. En daar is deze geschiedenis van die Efraïmieten een beeld van. Kiezen ze niet voor rechts, kiezen ze niet voor de Heere, zullen zij gedood worden. Op de plaats van die overzetveren, daar bij de Jordaan, want dat is het punt, want daar moet overgezet worden, daar moet wedergeboren tot stand komen en wie dat niet wil, wie zich niet bekeerd tot de Heer zal gedood worden, waarna genoemd wordt dat er vielen 42.000. Dat houdt verband met die 42 die in de tijd door beren gedood werden in de dagen van, wie was het, Elisa geloof ik, of Elia, ik weet het nou even niet, maar Elisa, hè? Dacht ik ook, ja. Want 42 is een getal wat verband houdt met de dood. 42 spreekt over de dood. Nee, zal ik niet vertellen. Maar 42 komen we in ieder geval tegen bij de... Ik moet even denken soms of een verhaal lang of kort is. En als het nou lang blijkt te zijn, zeg ik, nee, vertel ik het niet. 42 hangt in ieder geval samen met de 42 legerkampplaatsen, legerplaatsen van Israël in de tocht door de woestijn naar het beloofde land. Als de 42 voorbij is, dan heeft men de woestijn achter de rug en komt men in het beloofde land. Dat is in feite een beeld van dood en opstanding of van hemelvaart, als je toepast op de gemeente. En verder hebben we de 42 natuurlijk in de 42 maanden van de grote verdrukking. Die 42 spreekt inderdaad over de dood die komt, over de ongelovigen en over de oude mens. Opdat degenen die overleven ook inderdaad het koninkrijk zouden binnengaan, oftewel de zaligheid zouden beërven. Nou, zijn er nog vragen? Vele en op alle manier. Nee, laat het dan maar eens. Hè? Dat dacht ik, hè? Dan moet je eerst op je in laten werken, hè? Ja, het is toch wel veel. Drie maal anderhalf uur. Maar aan de andere kant, het schiet toch altijd ook maar weer voorbij, hè? Wel, we zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat wij mogen leven vanuit de genade die u ons geschonken hebt. We danken u boven alles dat u ons deze Messias, deze Verlosser, deze Middelaar, deze Hogepriester geschonken hebt, die ons reinigt en heiligt en die ons onberispelijk en zonder vlek of rimpel of iets dergelijks aan u voorstelt. We danken u dat we door hem met alle vrijmoedigheid gereinigd tot u mogen gaan en ons geborgen mogen weten bij u. We danken u, Vader, dat we daarom ook in het volste vertrouwen onze lichamen mogen stellen tot een levend en heilig en Gode welbehagelijk offer. We danken u dat we u mogen dienen, terwijl wij uitgegaan zijn uit het huis, uitgegaan zijn uit deze wereld en een plaats gevonden hebben bij u, verhoogd op de bergen, maar bovendien uitziende naar een plaats in het heiligdom zelf. Wij zeggen u dank, Vader, dat dat onze roeping is en dat we daar deel aan mogen hebben. We zeggen u ook dat wij vandaag dat woord, uw woord mochten openen, waarin we deze oude geschiedenissen van uw volk en van deze gelovigen ook mogen bestuderen en ook mogen zien dat u hun levens, hun geschiedenissen gebruikt tot onderwijzing van ons, reeds nu nog. En we danken u, Vader, dat we mogen leren uit uw woord dat al deze oude gelovigen nog steeds spreken, hoewel zij gestorven zijn. We zeggen u dank dat zij spreken over u. En dat we door hen ook weer opnieuw bepaald worden bij al die zegeningen die u tot stand gebracht hebt. Dat we bepaald mogen worden bij het verlossingswerk waarmee u eens begonnen bent, al duizenden jaren geleden, en waarin ook wij inmiddels een plaats gekregen hebben. En we danken u voor die heel bijzondere, hoge plaats aan uw rechterhand in de hemel. Een plaats die wij nu reeds officieel bezitten, maar die we ook in de toekomst daadwerkelijk zullen innemen. We danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien, en dat we ons ook verbonden mogen weten met elkaar. Dat wij met onze broeders en zusters verbonden zijn in Christus, een eenheid vormen en gezamenlijk onderweg mogen zijn naar dat beloofde land. Wij danken u, Vader, ook dat wij zonder verdere vorm van organisatie als gelovigen, als levende gelovigen en als levende gemeenschap bij elkaar mogen komen en ons mogen verblijden in wie u bent. We danken u dat u het bent die ons bindt. En we danken u dat u het bent die ons in de eerste plaats aan uzelf verbonden hebt. Onlosmakelijk, zodat er niets is wat ons van u kan scheiden. Dood nog leven, nog enig ander ding. Want we danken u dat u uw liefde in onze harten hebt uitgestort door uw geest en in Christus. We brengen elkaar daarom zo bij u, Hemelse Vader, wees u ons nabij en richt u ons ogen op u. Verheerlijk uw naam in ons, helpt u ons ook bij het verwerken, het ons eigen maken van deze geweldige waarheden. Omdat wij gebouwd mogen worden in het geloof en uw naam verheerlijk mag worden. Vader, we prijzen uw naam voor die uitnemende rijkdom van uw genade, met welke u overvloedig bent geweest over ons in Christus. En waardoor wij deze geweldige zegeningen ons eigen mogen maken, wetend dat we verlost zijn door het onvergankelijke woord van u, het zaad der wedergeboorte, waaruit wij geboren zijn, waaruit wij ons mogen voeden en waardoor wij ook gereinigd worden om u tegemoet te gaan. Wij zeggen u dank, Vader, voor die rijkdom. Amen.